onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zesde vers van Psalm 33, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde van 33. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Spreuken 1, de versen 1 tot en met 9. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs en zingen het tweede vers van Psalm 89. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt en wat er verder volgt. Wij noemden nu Spreuken 1, vers 1 tot 9, de 12 artikelen en daarna vers 2 van Psalm 89.
De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands, om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden, om de slechte kloekzinnigheid te geven, de jongelingen wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen. En die verstandig is, zal wijze raad bekomen, om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijze en hun raadselen. De vreze des Heer is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders, en verlaat de leer uw moeder niet. want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u volgelezen schriftgedeelte, Spreuken 1, vers 7 tot en met 9. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, in de versen 7 tot en met 9. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heer, zo zijn we in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, waarvan wij aan het begin van deze dienst ook gezongen hebben. Hier in uw huis, samen met deze ouders, die begeren hun kind ten doop te houden. En ook dat Damien gedoopt zal worden. En geef dat wij dat ook mogen zien als uw leiding, ook voor de gemeente. En dat we deze ouders en hun kinderen mogen opnemen in ons hart, door de liefde. Dat we met elkaar ook bewogen mogen zijn. Met onze kinderen en onze kleinkinderen. Of we nu wel of geen ouder zijn. Dat maakt in principe niet uit. Want het gaat om de kinderen der gemeente. En wij bidden u daarom of gij ons hart wilt vervullen met bewogenheid. Want we zijn toch allen verantwoordelijk voor onze kinderen. In het bijzonder deze ouders. En wij bidden u dan ook om wijsheid. De wijsheid waar het ook in onze tekst over zal gaan. Dat is een wijsheid die we niet leren uit boeken. Maar die wij leren op de school van u. Maar daar gebruikt u ook vaders en moeders voor. Ooms en tantes. En wie dan ook. En geef dat we ons dat bewust zijn als we naar onze kinderen en kleinkinderen kijken. Ze zijn nog zo jong. Ze zijn nog zo kwetsbaar. En wij bidden u of gij ons toch tot een vuur en een wolkkolom wil zijn. Dag en nacht. En of gij ons wil beschermen. Rondom ons wil zijn. En ons vervullen met de Heilige Geest naar uw eigen belofte. Dat u gezegd hebt, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal van mijn geest op uw nakomelingen gieten. En mijn zegen op uw zaad. En wij smeken en wij pleiten op die belofte. Of gij dat ook in ons midden zou willen doen. Want wij hebben dat verzondigd, Heere. Maar zou u dat uit genade willen doen? En dan zullen de gedachten zich ook vermenigvuldigen. We denken ook wat er gebeurd is in de familiekring van Arjen en Eline. Omdat ook de geboorte van Sophia tegelijkertijd plaatsvond in de tijd dat ze Marit naar het graf moesten brengen. En Heere, geef toch dat we aan de ene kant gesterkt mogen worden in deze droefheid. Maar aan de andere kant ook mogen zien dat gij een toevlucht wil zijn van geslacht tot geslacht. En dat we ook in dat licht deze doopsbediening mogen zien. En sterk en ondersteun ze daarin. We bidden u ook voor André en Suze, die naast hun eigen kinderen ook de verantwoordelijkheid willen nemen voor Damien, hun pleegkind. En we bidden u ook voor de pleegzorg. Ook in ons midden. Wat een verantwoordelijkheid nemen we op ons. En wat is er toch een nood. En wij bidden u, geven toch in ons hart om die ruimte te geven. In ons gezin en in ons hart voor zulke kinderen. En dat het ook gebruikt mag worden niet alleen om hen een veilig thuis te geven, maar hen ook op te voeden in de vrezen des Heeren. En laten André en Suze zich dat bewust mogen zijn, nu ze hier voor uw aangezicht staan. Maar ook de ouders in ons midden die ook een pleegkind thuis hebben, gedenk ze dan ook in uw gunst en goedheid. Er is zoveel gebrokenheid en zoveel verdriet. En we bidden u dan ook voor de ouders van de pleegkinderen. U kent ook de gebroken situaties. O, ontfermt u zich toch over hen. Wees ons genadig en help ons ook in de prediking van uw woord. Wilt gij ons opening schenken, zodat we het allen niet alleen begrijpen, maar dat wij ook onder beslag, onder het gezag van uw woord mogen komen. Open daartoe onze harten. En dat smeken wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods heilig woord, zijn wij geroepen om een drietal kinderen de heilige doop te bedienen. En we luisteren dan naar het onderwijs dat we kunnen vinden in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of het dan onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk ook God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zover en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we biedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder bent, en in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Gaal, moeder Gaal, vader Mouw, moeder Mouw? Dan gaan wij eerst nu zingen, dan laten we de kinderen binnen brengen en dan houd ik daarna even een korte dooptoespraak, omdat Damien er dan ook bij is. Dus we gaan nu eerst met elkaar zingen Psalm 105, vers 5. Dan kunnen de kinderen binnengedragen worden en dan blijven de kinderen eventjes bij de ouders. En dan houd ik een korte dooptoespraak en dan vindt daarna de doopsbediening plaats. En dan na de doopsbediening zingen wij Psalm 134, het derde vers, en dat doen wij dan staande. Staan, Damien, je mag erbij staan. De tekst die ik jullie mee wil geven zijn de bekende woorden van de Heere Jezus. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulken is het koninkrijk Gods. Dat zegt de Heere Jezus zelf. En daarom heeft dat woord ook gezag. En jullie hebben je kind in jullie armen. En Damien, jij mag de hand vasthouden van papa, die voor jullie wil zorgen, die voor jou wil zorgen. En wat is dat nou? Laat de kinderen tot mij komen. Hoe doe je dat dan? Ja, die ouders die konden dat letterlijk doen, omdat er Jezus toen nog op de aarde wandelde. Maar dat kan vandaag ook. Door eenvoudig die knieën te buigen en de namen van je kind te noemen. En te vragen, Heere, wilt u ze overnemen? Want ik kan ze niet bekeren. Ik hoop dat je die nood ook voor jezelf gaat voelen. Maar we hebben te doen met een almachtig God. Verhindert ze niet. Dus dat kan. Je kunt een sta in de weg zijn voor je kind. Daar moet je ook over nadenken. Als je levenswandel niet in overeenstemming is met je woorden, dan ben je een sta in de weg. Dan geloven ze papa en mama niet, want ze leven er zelf niet naar. Verhindert ze niet. Daarom moeten we daar ook op bedacht zijn. Dat je geen sta in de weg zult zijn. In het bijzonder ook voor jou, Damien. Dat jij ook gedoopt mag worden. We hebben er met elkaar een gesprekje over gehad. Dat betekent dus dat jij dicht bij de Heere gebracht wordt. En dat de Heere straks ook zijn naam op jouw hoofd laat voelen. Want jij voelt dat al, dat water. En dan wil de Heere eigenlijk zeggen dat hij jouw hart ook wilt wassen van al je zonden. En daar mag je dan ook om bidden. Dat hebben papa en mama Gaal je geleerd. En ik hoorde ook van juffrouw Baai dat je daar ook veel van geleerd hebt. En als je dan later groot bent, dan mag je het zelf proberen. Dat doe je al, bidden. En dat is ook jullie roeping, Adien en Eline. De tweede, onder bijzondere omstandigheden. Niet waar? En jullie weten welke betekenis de opvoeding voor Marit heeft gehad. Hoewel zij zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt was. He, wat het dan betekent om een kind te mogen laten dopen. Dat je als ouders daarop terug kunt vallen. Op dat machtige woord van God, André en Suze. En laat je leven daarop gericht mogen zijn. Dat dat het hoogste doel in je leven mag zijn. Dat je zelf de Heere mag vrezen. We hopen daar straks in de preek nog iets meer over te zeggen. En dat dat het de kroon op je leven mag zijn. Ik hoop dat jullie samen oud mogen worden met je kinderen. En dat je er lang getuige van mag zijn. Dat zij zo. Kom maar. Francis, Lize Gaal, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Damien, Daniel, Robin, Kroon, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Sophia, Johanna, Pieternella, Maud. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu met elkaar zingen Psalm 81 en daarvan de versen 4, 9, 12, 13 en 15. Psalm 81, vers 4, 9, 12, 13 en 15. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn twee rondgangen. Drie rondgangen zijn er. Er zijn drie rondgangen. Dus 81, vers 4, 9, 12, 13 en 15. zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde van de 10 geboden des Heeren. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God, die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. Het zesde vers van de 10 geboden des Heeren. Als we samen dan luisteren naar Spreuken 1 vers 7 tot en met 9... waarin het gaat over de opvoeding van ouders, maar niet alleen van ouders, ooms en tantes, volwassen mensen die telkens in aanraking komen met kinderen, juffrouws en meesters. Dat is een brede kring, dat zei ik ook met opzet, dat ook vanmiddag niet alleen maar zij aangesproken worden die kinderen hebben, maar ook degene die geen kinderen hebben, want u hebt wel kinderen. Ik heb het wel eens meer gezegd in het midden van de gemeente, maar onze kinderen zijn de kinderen der gemeente. En ik hoop dat die nood ook op uw hart gebonden wordt, dat u dat voelt en dat u ook de Heere bidt of u ook van betekenis mag zijn voor zulke kinderen, want dat kan echt. Dat leert ons de geschiedenis ook in de bekering van kinderen, dat soms iemand die nooit getrouwd is geweest, toch van grote betekenis is geweest tot bekering van kinderen. Maar ook jullie kinderen worden vanmiddag aangesproken, omdat ook duidelijk in de tekst naar voren komt: mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de lering van je moeder niet. En wat is dan de bedoeling van de tekst, ouders, dat u vanmiddag gaat horen waaraan u zich moet houden om een goede vader, een goede moeder te zijn, een goede opvoeder. En dat jullie zouden horen, kinderen, hoe je gehoorzaam kind bent, waar je je dan aan houden moet. Ja, uiteraard, dat horen we wel, maar wel vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaald uitgangspunt. Wat bedoel ik daarmee? Nu, niet van beneden uit, niet vanuit de mens, want dan zou je eigenlijk een preek kunnen houden dat we allemaal een paar regeltjes meekrijgen en dat je de gemeente opvoedt tot een net leven, een soort moralisme. Maar door allereerst te wijzen op de bron van waaruit wij moeten proberen te leren denken. En dat is God zelf. God die almachtig is. En God die ons allen roept tot deze moeilijke, bijna onmogelijke taak. Zeker ook als we nog een pleegkind onder onze verantwoordelijkheid nemen. Vanuit de bron, dat is God zelf, geliefde, die ons de ware wijsheid wil schenken om onze kinderen op te voeden. Jullie kinderen zijn nog klein. Dat geeft soms gemak, niet waar? Ze liggen eindelijk op bed. Jezelf ook een beetje rust. Maar als ze ouder worden, dat weten de ouders in ons midden wel, als ze gaan puperen, dan krijg je het steeds drukker. Dan moet je ze steeds meer en meer begeleiden. En dan voel je ook steeds meer en meer de verantwoordelijkheid van de opvoeding. Kijk, en daarom leer denken vanuit de bron, vanuit God. Dat je je knieën buigt en dat je zegt: Heere, wilt u mij toch de wijsheid geven om mijn kinderen op te voeden? Geef u mij een hart dat gehoorzaam begeert te zijn aan uw woord. En dat geldt ook voor jullie kinderen. Dat jullie ook je, zeker als je wat ouder wordt, je bewust gaat worden welke positie je vader en moeder hebben. We hebben onze tekst genomen uit het Spreukenboek. Dat is één groot opvoedboek, zou je kunnen zeggen. Het opvoedboek van God, waarin hele goede raadgevingen staan. En we willen dan ook vanmiddag daarnaar luisteren vanuit de tekst. En we schrijven boven de prediking de roeping om op te voeden. en opgevoed te worden in de wijsheid van God. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de bron, ten tweede bij het middel en ten derde luisteren naar de rijkdom. Dus de roeping om op te voeden en opgevoed te worden in de wijsheid van God. De bron, dat is vers 7. Waar staat: de vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. En dan het middel. Hoe krijg je deel aan de vreze des Heren? Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. En de rijkdom die daaraan verbonden is. Vers 9, want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. We kunnen ook luisteren voor onszelf, geliefden, want we hebben allemaal een vader en een moeder. Of een vader en een moeder gehad. En dan kunnen we terugdenken aan onze eigen opvoeding. Wat heeft dat in ons leven teweeggebracht? We beginnen dus met de bron. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap en de dwazen verachten haar wijsheid en tucht. De vreze des Heren, dat geeft wijsheid. Dat is eigenlijk het ene grote thema wat telkens weer terugkeert in het Spreukenboek. En het is Salomo die deze spreuken heeft geschreven en daarin is Salomo het type van Christus. De hoogste profeet en leraar van de kerk. In Spreuken 8 wordt de Heer Jezus ook genoemd de opperste wijsheid. En we weten allemaal dat Salomo, toen hij aan het begin stond van een hele grote taak, om het maar eens even zo uit te drukken, om een groot volk te leiden, om een groot volk op te voeden als koning, dat hij zei: Heere, ik wil een wijs hart. En toen heeft hij ook een wijs hart gekregen. En wat is dat, een wijs hart? Dat kun je niet behalen door een bepaalde opleiding te volgen. Maar dat is een gave van de Heilige Geest. En waar bestaat die wijsheid dan uit volgens de tekst? Is dat de vreze des Heren. Vrezen. Nu heeft dat woord vrezen in ons taalgebruik een negatieve klank. Als wij dat woord vrezen gebruiken, dan denken we altijd aan een slecht nieuwsbericht. Dan zeggen we: ik vrees het ergste. Ik heb onderzoekingen gehad in het ziekenhuis, maar ik vrees het ergste. Vrees voor iets ergs. Vrees voor oorlog, voor ziekte, voor hongersnood enzovoort. Toch als we het woordenboek opslaan, dan zullen wij ook ontdekken dat ook het woordenboek nog ruimte geeft voor de positieve betekenis van het woordje vrezen. Want dan zegt het woordenboek ook: vrezen betekent ook ontzag hebben. En dat betekent het hier. Betekent hier dus niet bang zijn voor de Heere, maar ontzag hebben voor de Heere. Wij gebruiken dat woord niet meer. Als wij ontzag hebben voor onze ouders, dan zeggen we niet: ik vrees mijn ouders. Dan zou dat gelijk al een negatieve klank hebben. Maar toch betekent het: ik heb ontzag voor mijn ouders. Nou, laten we dat woord even proberen vast te houden. Er wordt ook in ons taalgebruik nog steeds gebruik gemaakt van het woord godsvrezen. Godvrezende mensen. Dan weten we allemaal wel wat daarmee bedoeld wordt. In het Oude Testament betekent dat, dat zijn mensen die een diepe eerbied hebben voor God. En die een diep ontzag hebben voor de levende God. Maar ook een diepe liefde hebben gekregen in hun hart tot God, tot zijn woord, tot zijn volk, tot zijn dag, tot alles wat met God te maken heeft. Daar hebben ze een diep respect voor. Dat betekent ook dat zij een tere omgang hebben met de Heere. Daartoe roept de Heere Israël op. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 10 vers 12. Ik lees het u voor. Daar staat: nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen
En hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebiede, u ten goede. Dus, als hier in onze tekst staat, de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid, dan is dat absoluut niet negatief bedoeld. Ja, er zijn wel zaken waar wij voor moeten vrezen. Waar wij bang voor moeten zijn. En dat is allereerst voor de zonde. De zonde die in ons hart leeft, maar ook die om ons heen ons telkens proberen te verleiden. Vrees daarvoor, wees daar bang voor, houd daar afstand van. Want het gevolg is verschrikkelijk en dat is de eeuwige rampzaligheid. Daar valt met recht voor te vrezen om eeuwig verloren te moeten gaan. Dat is echt een reden om daar bang voor te zijn. En die ontzaglijke rampzaligheid te ontvluchten, daarvoor zit u ook in de kerk. Daarvoor komt u onder het woord. Daarvoor, hoop ik, is ook Damien in jullie leven gekomen. Dat hij bij het opgroeien daarvan verlost zal worden. Maar hier wordt vrezen heel positief gebruikt. En Salomo die heeft dan ook absoluut geen negatieve motivatie om daartoe op te roepen, telkens weer. Want dat is gericht tot de Heere, vrees de Heere. Ja, dat doen wij van nature niet. Dat leeft niet in ons hart. Hoe komt dat? Omdat wij God niet kennen. Willen we werkelijk God gaan vrezen, dan moet God zich aan mij bekend maken. Hoe maakt God zich bekend? Hellenbroek zegt in de natuur en in de schriftuur, in de Bijbel. Zo maakt God zich bekend. En dan zegt God tegen u en mij, ik ben uw schepper. Ik heb u gemaakt. Kijk maar eens in de spiegel hoe mooi u bent. En ga maar eens na alleen al hoe je oog in elkaar steekt. Zo'n wonderlijke schepping van God. Er kan niet ene lens tegenop. Fototoestel. Absoluut niet. Ik ben ook je onderhouder. Ik ben het die tot nu toe je gespaard hebt en je verzorgd hebt. Ik ben ook je wetgever. En ik geef mijn wetten om je een veilig leven te geven. Dat je niet een losbandig meisje wordt. Of een jongen die overal maar naartoe loopt en overal maar intrapt. En overal door verleid wordt. Nee, ik heb mijn wet gegeven om je te beschermen, om je te helpen, zodat je een goed leven zult krijgen. Ik ben je schepper, je onderhouder, je wetgever. Ik ben die God die je roept en die zegt tegen je, vrees mij. Heb mij lief, met je ganse hart staat. Er zit geen millimeter bij van liefde tot iets anders. Met al je kracht. Met al je tijd. Met heel je ziel. Dat vraagt de Heer. 100% liefde. Dat vraagt hij. Hij openbaart zich door het woord van God. Hij maakt zich bekend aan je. Maar waarom dient dan heel de wereld God niet? Komt dat? Waarom dienen wij hem allemaal niet? Komt dat? Waarom kunnen we rustig slapen bijvoorbeeld tijdens een preek? Waarom kunnen we gewoon de inhoud van een preek gewoon hier in de kerk laten liggen? Dat komt omdat wij daar blind voor zijn. Omdat wij daar geestelijk dood voor zijn. Ongevoelig voor zijn. Daarom moet er ook een wonder gebeuren. Aan alles gaat de wedergeboorte vooraf. De wedergeboorte, dat is een groot wonder in je hart. Dat de Heilige Geest dat licht in je hart ontsteekt. En je verstand verlicht en dat je het gaat zien. Wat ga je zien? Dat God echt bestaat. Dat Hij de levende God is en dat Hij zich aan je bekend maakt. En wat gebeurt er toen God zich bekend ging maken, opnieuw bekend ging maken aan Adam na zijn diepe val? Dan zegt Adam, ik vreesde. Daar heb je dat woord vrees. Ik vreesde toen ik uw stem hoorde. Was dat al de tere vrezen des Heren? Nee, dat was toch toen dat negatieve woord nog. Dat hij bang was om God onder ogen te komen. Dat heb je, kinderen, dat weet je wel. Als je echt iets verkeerds gedaan hebt, dan durf je eigenlijk je vader, je moeder niet onder ogen te komen. En dan ontwijk je zijn blik. Dan loop je snel naar je slaapkamer toe. En als je dan hoort zeggen, kom jij eens eventjes naar beneden. Dan hoor je al in de toon van je ouder. Oh, hij weet het. En dan ga je schoorvoetend naar beneden toe. Dan denk je, wat hangt er boven mijn hoofd? En zo was het geestelijk bij Adam ook. Dat was nog niet de tere vrezen des Heren. Maar dan zie je dat grote wonder. Dat nou de Heere Adam opzoekt. Vanuit zijn eeuwige verkiezende liefde. Want hij had Adam in één keer kunnen straffen. En kunnen zeggen, ga weg uit mijn ogen. En dat voor eeuwig. Nu ga ik het oordeel aan je voltrekken, Adam. Ik heb je ervoor gewaarschuwd. Maar dat doet de Heere niet. De Heere gaat hem wederbaren door het woord. Door dat woord ik zal in zijn hart te leggen. Het woord zijn er belofte, die moeder belofte. Ik zal ingrijpen in je leven, Adam. En ik zal je maken tot een kind van God. Zodat je mij op een andere manier gaat vrezen. Dat je niet voor me wegkruipt, maar dat je juist naar me toe kruipt. Dat je me gaat zoeken. Dat je me gaat beminnen. En dat je diep ontzag voor me gaat krijgen. Ik zal je gehoorzaam hart gaan geven. Zodat je iets mag gaan verstaan van wat de Bijbel zegt. Dat is het begin van de ware wijsheid. En dan vervolgen wij onze tekst. De vrezen des Heren is het beginsel der wetenschap. Dat woordje beginsel in de tekst, dat betekent begin, maar het betekent meer dan alleen maar begin. Het betekent ook dat je ervan doortrokken wordt. Het voornaamste van de echte wijsheid die God geeft. Het fundament waar het gebouw van je leven op gaat rusten. Dat is de vrezen Gods. En dat betekent concreet, en nu spits ik het even toe op de opvoeding, dat u ouders en allen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, het zijn met z'n allen, dat wij, terwijl wij omgaan met onze kinderen, dat wij, luister goed, God voor ogen houden. Doen we dat ook? Denk eens even aan uw kinderen, aan onze kinderen. Houden we dan God voor ogen? Want kijk, dat is het begin van de echte wijsheid om met kinderen om te gaan. Dat je denkt, wat zal God ervan vinden? Dat je dat ook denkt. Dat je vanuit dat beginsel opvoedt. Denkt, spreekt, handelt. Dat is een geur, die ruiken de kinderen. Dat merken ze. Als zij lopen met de vraag van mag ik dit of mag ik dat, dan weten ze eigenlijk al van tevoren het antwoord. Ja, ze kunnen u negatief benaderen en zeggen, nou dat mag zeker toch van u niet, pa. Maar hoe weet je nou dat dat niet mag? Ja. Ja, omdat ik denk dat de Heere daar verdrietig van wordt. Nou, inderdaad. Kijk, want die ouders die vertegenwoordigen God. Kijk, en dat is de vreze des Heeren. Daar is dat dan van doortrokken. Kijk, en om dat te bevestigen, zegt Salomo erachteraan, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Dan ben je echt dwaas als je dat veracht. Dat je zegt, ja, dat is geen wijsheid. Daar kun je vandaag aan de dag niet meer mee aankomen met die tucht. Dat is zo ouderwets, dat is van vroeger. Daar kun je de moderne jeugd niet mee opzadelen. Maar dat is echt dwaas, zegt de Heilige Schrift. En dat is ook zo. Het is echt wijs om je knieën te buigen als ouders en te vragen om die wijsheid. Dat je zegt, Heere, mag ik nou u de Heere vrezen? En dat mijn woorden en mijn gedachten en mijn gebedsleven en mijn manier van hoe ik mij gedraag doortrokken mag zijn van dat beginsel, namelijk van de vreze des Heeren. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Hoe krijg je deel aan dat beginsel? Het middel, en dat is vers 8. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Let erop hoe Salomo hier zijn leerling aanspreekt. Hij spreekt zijn leerling aan met mijn zoon. Zo teer en zo vaderlijk. Om daarmee de liefde te laten voelen. Kinderen, kijk de dominee eens aan. Luister eens. Dat klinkt toch heel liefelijk wanneer iemand zegt, mijn kind, luister eens. En als het goed is, dan moet je daarin de liefde voelen. En dan voel je daarin al wat de verhouding is ten opzichte van degene die dat tegen je zegt. Dat is iemand met vaderlijk gezag. En het gaat hier om niemand minder dan God zelf. Het is het woord van God. Mijn zoon. Ja, zegt iemand, maar dominee, dat geldt toch alleen voor de echte kinderen van God? Dat begrijp ik dat u dat zegt. Maar toch mogen we dat breder opvatten. Want krachtens schepping heeft God recht om dat te zeggen. Kon God dat niet zeggen tegen Adam en tegen Eva? Kon God niet zeggen tegen Adam, mijn zoon? Toch, mijn dochter. Waarom heb je de band met mij doorgesneden? Waarom heb je een andere vader gekozen? Is die dan veel beter? Heeft die dan zoveel meer te bieden? De duivel? Ja toch. Daar heeft God toch recht op om dat te zeggen tegen ons allen. Hoewel we van hem afgevallen zijn en het echte kinderhart missen van nature. Maar, let erop wat er dan gezegd wordt. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Dus wat doet God eigenlijk? Hij wijst dan jouw kinderen, spreek even jullie aan kinderen. Hij wijst dan naar je vader en naar je moeder. Dus als je de Heere wilt leren kennen en de Heere wilt leren vrezen, dan moet je allereerst bij je vader en je moeder zijn. Hoor je dat, Suze en André en Arjen en Eline? Moeten ze allereerst bij jullie zijn. Want jullie vertegenwoordigen op een hele speciale manier God op deze aarde. En dan wordt die kring later wel uitgebreid als je ze naar school brengt. De juffrouw, de meester, hoort u dat, leerkrachten in ons midden? Wat een grote verantwoordelijkheid u hebt. Laat dat ook het hart mogen zijn van het reformatorisch onderwijs. Dat onze leerkrachten en ook jullie jongelui die zich daarop voorbereiden, zich daarvan bewust zijn. Ook de grootouders, de ooms, de tantes, voor de neefjes en de nichtjes. Dat wij daar allemaal verantwoordelijk voor zijn. En wat staat er dan? Hoor de tucht uw vaders. Dat klinkt wat streng, tucht. De lering van uw moeder. Maar daar wordt hetzelfde mee bedoeld met tucht en met lering. Daar wordt eenvoudig dit mee bedoeld. Het onderwijs dat zij geven in de ware wijsheid. Hoor de tucht, dat betekent hoor de leer die uit de Bijbel tot je komt. Hoor daarnaar. Zet je oren open, kinderen. En luister heel goed naar wat je vader, je moeder proberen je te vertellen vanuit de Bijbel. En hoe zij jullie proberen te leren bidden en wat je op school hoort. Natuurlijk, al die andere dingen zijn ook belangrijk. Maar hier gaat het vooral om de geestelijke opvoeding. En dat moet het niet bij woorden blijven, want de bedoeling daarvan is dat de vreze des Heren erdoor geleerd wordt. Het is het allermooiste als je vanaf je kinderjaren de Heren mag leren kennen, kinderen. Als dat in je leven gebeurt, dan gaat de Heren als het ware druppels gewijzen. Drup, drup. Drup, drup, de vreze des Heren erin plant door het werk van de Heilige Geest. Daarom is dat allemaal verloren tijd, jonge mensen, als je nu nog niet bekeerd bent. En dat weten degenen die tot God bekeerd zijn geworden, dat zij ook een opvoeding terugkrijgen. Ook de manier waarop de ouders met hen om zijn gegaan. Ik weet ook wel, je kunt ze dat niet aanleren. Ook onze kinderen zijn van nature verduisterd in verstand en totaal verdorven en geestelijk dood. Maar we zijn wel geestelijk verantwoordelijk om te zaaien. En dat gepaard te laten gaan met de tranen van het gebed en te roepen tot de hemel of hij dan zijn Heilige Geest wil geven. Ik las bij Petrus Wittebrongel, die veel geschreven heeft over de opvoeding. Laat dat uw bekommering zijn. Niet in de eerste plaats hoe ze straks in de samenleving zich zullen ontwikkelen. En dat je zegt van ja, ze moeten toch een baan krijgen. En ze moeten toch geld verdienen. Ja, natuurlijk, dat is ook wel een verantwoordelijkheid, dat begrijp ik best wel. Maar laat dat uw eerste bekommering zijn. Dat je zegt, dat stijgt toch boven alles uit. Want de Heere zegt toch zo heel duidelijk, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en al het andere zal u worden toegeworpen. Ze zijn apart gezet van de wereld. Om de Heere te leren vrezen. Paulus die zegt dat wij ze het voorbeeld moeten voorhouden van de gezonde woorden Gods. En vooral moeten leren vanuit de Heilige Schrift in onderscheid van alle andere boeken. En daarnaast de natuur. Je krijgt zoveel gelegenheden om op God te wijzen. Als je een wandeling maakt met je kinderen en je staat even stil bij zo'n prachtige bloem met unieke kleuren. En dat je voor een ogenblikje eventjes tegen die kleine zegt, en wie heeft dat nou gemaakt? Dan zeggen ze direct spontaan natuurlijk de Heere. Ja toch? Om iets voor te lezen uit de kerkgeschiedenis. Om te laten zien de kracht van Gods getuigenis in de kerkgeschiedenis. En ook als het Als het kan, iets uit je eigen leven. En als je dan moet huilen en moet zeggen, ik kan niet iets vertellen uit mijn eigen leven, dan spreek je maar vanuit het gemis. Dan zeg je, ja, je vader moet ook bekeerd worden en je moeder ook. En dan vertel je maar iets uit het voorgeslacht. Timotheus wordt herinnerd aan de eerste melk die hij kreeg van zijn godzalige oma Lois en zijn moeder Eunice. En let er toch op je kind. Het is net als een tuin. Pas geleden reed ik ergens voorbij, waar vroeger een gemeentelid van ons had gewoond. En toen zag ik die tuin, vroeger zag hij er altijd perfect uit. En als je nu kijkt, dan denk ik, jongen, die tuin wordt niet bijgehouden. En zo is het ook met een kinderziel. In het leven van een kind, je moet het onkruid niet onnodig laten groeien op de akker van het hart van je kind. Telkens moet je erbij zijn. En proberen dat onkruid eruit te trekken. En nu spreek ik jullie aan, kinderen. Wat staat er? Het is een tekst voor jullie. Er staat, hoor de tucht van je vader en de leer van je moeder. Luister daarna, sla daar acht op. Want het zijn de ambassadeurs, jongelui, van God. Ze hebben wat te zeggen tegen je. Namens God. Ze hebben de roeping om je te leiden tot de echte kennis van God. En van de zaligheid. Hoor ernaar. En gehoorzaam ook. Wat zij tegen je zeggen. Kijk naar de Heere Jezus, hoe Hij dat deed. Hij is ons ten voorbeeld. Hij was zijn ouders onderdanig. Als je naar hen luistert, kinderen, dan bewijs je niet alleen je ouders de eer die hen toekomt, maar bovenal God zelf. God zal dat genadig belonen. Luister eens, kinderen, wat er staat in de Bijbel. Wie vader of moeder vloekt, dat betekent dus veracht en daar niet naar luistert. Diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Denk maar aan de zonen van Eli, Hofni en Pinias. Die ook niet luisterden naar hun oude vader. Wat is ermee gebeurd? Denk aan Absalom. Denk aan Adonia, de beide zonen van David die goddeloos leefden. Wat is er van terechtgekomen? En daarom, als je iets gedaan hebt waarvan je weet, nu heb ik mijn ouders bedroefd. Ga er naartoe. En zeg het tegen ze. Betoon spijt. Vertel het eerlijk aan hen. Dat wordt gewaardeerd, kinderen. Jongelui, als je dat zegt tegen je moeder, tegen je vader. Moffel het niet ergens weg. Want het gaat vreten als het ware in je ziel, in je lichaam. Het zal gif zijn in je ziel. En ik hoop dan dat je terecht kunt bij je ouders. En dat je samen de knieën buigt. En dat je als vader, als moeder zegt, kom jongen, dan gaan we naar je slaapkamer en dan vragen we om bekering. Dan vragen we om vergeving. Hoor naar de tucht uw vaders en neem de leer van je moeder aan. Ook wanneer je aan het puberen bent. Je zit op het voortgezet onderwijs. En je gaat de grenzen aftasten. En je bent in discussie met je ouders over allerlei dingen. Over je eigen geld tussen aanhalingstekens en je geldbesteding. Bijvoorbeeld, en over je kleding, ook zo'n gevoelig onderwerp. En het omgaan met je telefoon en je vrienden, je verkering. Ja, dat moet groeien, ouders. We moeten van jongs af aan proberen met onze kinderen telkens in gesprek te raken. En ook als zij dan in discussie zijn, dan moet je niet direct zo bang zijn dat ze het verkeerde pad op gaan. Want we zijn allemaal puber geweest. Maar worstel dan in de binnenkamer voor God met je kind. En laat je kind ook voelen dat je met ze mee worstelt en mee bidt. Het gaat om de vrezen des Heer. En daarom, kinderen, onderwerp je daaraan. Want daar is een belofte aan verbonden en dat brengt ons bij onze derde gedachte, de rijkdom. En dan komen we bij vers 9. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Jongens en meisjes, kijk de dominee nog even aan. Dus als je je onderwerpt, dus je bent gehoorzaam aan de leer van je vader en moeder, dan zegt hier Salomo, en dat zegt de Heere, dan zul je een kroon op je hoofd krijgen en een prachtige ketting om je nek. Dat zal je tot sieraad zijn. Denk aan Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet, tot streling van het gemoed de honing ver te boven. Dus de rijkdom die de Heere daaraan verbindt, het is in de ogen van God van grote waarde hoe je met je ouders omgaat, als je met respect met je ouders omgaat. Daar let de Heere heel in het bijzonder op. Het is niet voor niets het eerste gebod met een belofte. Je zult lang leven, zegt de Heere in het gebod, in het land dat de Heer uw God geeft. Daar zijn getuigenissen van, ook in ons midden. Van kinderen die gehoorzaam waren aan hun ouders. En dat ze terug mogen kijken op een goede verhouding die ze hebben gehad met hun ouders. En met diep respect en achting over hun ouders spreken. En dat het hen niet meer achtervolgt wanneer ze het tegendeel hebben uitgeleefd. Daarom, als je misschien dwars ligt in het gezin, stop ermee. Echt waar. Brengt je absoluut geen voordelen op. Alleen maar nadelen. En denk er eens over na. Neem het eens mee uit de kerk. En buig dan je knieën en zeg dan: Heere, wilt u mij een gehoorzaam hart geven? Dat is geen beknellende band, echt niet. Dat geeft een stuk veiligheid, dat geeft een stuk rust in je leven. En dat heeft ook een uitstraling naar andere verbanden. Want kijk, als de kleine voor het eerst naar school gaat en de juf die denkt: jongen, je kunt wel zien door wie dit kind opgevoed is, dan is dat natuurlijk niet zo'n best teken. Maar als zij dat heel positief duiden en de juf die zegt van: ja, hij is zo gehoorzaam. Het gaat helemaal niet om zoete lieve Gerritjes op te voeden. Echt niet. Maar tot eer van de opvoeding van de ouders. Als de juf dat zegt, dan is dat ook weer in het verlengde van. En ook wanneer je dan opgroeit, je gaat naar het voortgezet onderwijs en je krijgt een baan. En je werkgever zegt een keer tegen je vader van: zo'n vent, zo'n vent. Hij loopt absolute kantjes er niet vanaf. Zo'n meid is het. Je kunt wel zien dat hij opgevoed is. Snap je, jongelui? Dat is een kroon die dan op je hoofd gezet wordt. Dat is een ketting om je hals. Die een sieraad is. Dus ook in allerlei andere verbanden komt dat uit. Dat zal tot rijke zegen zijn. Tijdelijke zegeningen heeft de Heere eraan verbonden. Want je gaat als het ware datgene wat je meegekregen hebt van je ouders, de tucht en de leer van je vader en moeder, ga je zelf dan toepassen in de samenleving. Toepassen in de opvoeding. Toepassen ook in het gewone dagelijkse leven. In de keuzes die bijvoorbeeld gemaakt, die je gaat maken. Dat je voelt van: hoe belangrijk is mijn opvoeding toch? Ik ben ervan doordrenkt. En mijn keuze wordt er eigenlijk door bepaald. En dat ervaar je dan niet als een of andere dwangbuis, maar dat ervaar je als heilzaam. Dat je een bepaalde identiteit hebt gekregen. Dat je ergens voor gaat. Dat je een overtuiging hebt. Dat dwingt ook respect af. Ook al kom je in een totaal goddeloze omgeving. Dan moet je echt niet denken dat ze je gaan plagen, hoor. Echt niet. De Heere zal je dan beschermen als je het voor zijn geboden opneemt. De Heere zal je wijsheid geven. De Heere zal je woorden geven. De Heere zal een kroon op je hoofd geven. Een sieraad om je hals, staat er. En je zult bewaard worden om verkeerde zondige wegen in te slaan. Die je alleen maar verwoesten. Die je alleen maar een hoop geld gaan kosten. En je gezondheid ten gronde brengen, geliefde gemeente. Het is heilzaam om te luisteren naar het woord van God. Je zult opgeleid worden als een soldaat die ergens voor staat. Die met het woord van God in zijn hand antwoord heeft, ook op de vragen van deze tijd. Want Gods woord heeft wat dat betreft een betekenis voor alle tijden en alle plaatsen en alle omstandigheden. Wanneer je de vreze des Heren mag ontvangen in je hart, dan krijg je iets van een wijsheid die de wereld niet heeft. En die wijsheid die gun ik je nou toch zo. Zodat je geestelijk verrijkt mag worden en dat je gestempeld mag worden door de vreze des Heren. Ik wil eindigen met een woord van Matthew Henry, die bestemd is voor bedroefde ouders in ons midden. Ouders die zeggen, mijn kind gaat niet meer naar de kerk, dominee. En mijn kind heeft zijn opvoeding vaarwel gezegd. Er zijn er onder ons die daar veel verdriet over hebben. En dan lees ik u voor wat Matthew Henry dan schrijft. Hij zegt, goede indrukken die zij toen ontvangen hebben, zullen hun leven lang bijblijven. Gewoonlijk zal het vat de geur behouden van hetgeen men erin gedaan heeft. Weliswaar velen zijn afgeweken van de goede weg die hen geleerd was. Salomo zelf heeft dit ook gedaan. Hoort u dat? Maar het kan een middel zijn tot hun terugkeer. Daarom geef het niet op om uw knieën te buigen. Zoals men onderstelt dat ook Salomo teruggekeerd is. De ouders zullen dan tenminste de troost hebben van hun plicht te hebben gedaan en de middelen te hebben gebruikt. Ik heb het zelf meegemaakt met een man in Berkendam, die tot bekering kwam. En toen vertelde hij mij van de invloed van zijn ouders. Positief en negatief. Hij zei, mijn vader, die hield maar niet op om heel liefelijk voortdurend mij te waarschuwen. En hij wist van tevoren al zondags ochtends, ik kwam absoluut niet uit mijn bed. En dan ging hij onderaan de trap staan en dan ging hij op de trapleuning en zijn ring tikken. Dat vervelende getik. En dan zei hij, Arie, het is tijd, hè. Elke zondagochtend, en hij wist bij voorbaat al dat ik toch niet uit mijn bed kwam. Maar toen hij tot bekering kwam, toen kwam dat terug. Want als ze dan uit de kerk kwamen, dan kwam ik meestal uit mijn bed. En dan vertelde hij met tranen waar de dominee over gepreekt had. Maar zijn moeder was iemand die nogal geldachtig was. En hij zei, mijn moeder die is gestorven met een rijksdaalder in haar hand. En die was niet uit haar hand te krijgen. Snap je? Dus positief en negatief. Je moeder was altijd bezig met haar huis. Poetsen, smeren, vegen, geld verzamelen, sparen. En altijd denken aan het materialisme. Maar die vader, voel je. En kijk, en daarom is dat zo van belang, ouders. Amen. Thank you. eindigen met gebed. Dienenswaarde God in de hemel, zou u de liefde Gods het toch in onze harten willen uitstorten, opdat wij niet voor u zouden wegvluchten, maar tot u zouden vluchten in belijdenis van zonde en schuld, smekend om de vergeving van zonde. Dat hebben we allen toch zo nodig, voor het eerst of bij vernieuwing. En help ons toch met het oog op onze kinderen en onze kleinkinderen. Woon en werk nog in ons midden. En wilt u daartoe de eenvoudige middelen nog zegenen, van opvoeding en onderwijs. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wilt gij ons in alle dingen toch een God van nabij zijn en niet van verre. We danken u voor uw goedheid en verhoor onze beden alleen om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 25, vers 7. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.